Ik wil even in Exodus 3 beginnen. Even in vogelvlucht een paar dingen over Exodus 3. Dat gaat eigenlijk over de roeping van Mozes. Mozes wordt eigenlijk op dat moment door God geroepen voor een nieuwe bediening, een nieuwe taak ook. Alleen hij was ondertussen al 80 jaar oud. Zo oud ben ik nog niet en ik hoop niet als ik 80 ben dat ik nog een nieuwe bediening krijg. Alhoewel, je weet het niet. En Mozes is 40 jaar ongeveer in Egypte geweest, opgevoed als prins van Egypte. Heeft moeten vluchten, is in de woestijn terechtgekomen en is daar 40 jaar hoeder geweest van de kudde van zijn schoonvader Jethro. En hij is daar op een bepaald moment en daar is een brand, een struik staat in brand. En hij kijkt ernaar en hij denkt, dat is raar, die struik verteert niet. En hij gaat er naartoe. In Exodus 3, vers 4, staat, toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Dus hij ziet een fenomeen, hij hoort een stem, hij hoort geroep en hij zegt, ja, hier ben ik. Wie is daar? En dan zegt God in vers 6, ik ben de Heere, God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Dus God roept, Mozes zegt, hier ben ik. God zegt, ik ben. God zegt, ik ben de God van jouw voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes kende God blijkbaar, want hij is bang om God aan te kijken en hij bedekt zich. Dan gaan we naar vers 10, daar zegt God tegen Mozes, ga dan op weg, ik zal u naar Farao zenden en u zult mijn volk uit de Israëlieten uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Wie ben ik nou? Dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wie ben ik? Zegt Mozes. En dan zegt God verder in vers 12. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Dat is nog eens een mooie belofte. Maar wat heb je daar op dat moment nu aan? Als je onzeker bent en je denkt, moet ik naar die farao toe? Wie ben ik eigenlijk? Mozes was van een strijder, een prins, een schaapherder geworden 40 jaar, door die woestijn heen getrokken. En ik denk, moet ik terug? Wie ben ik nou eigenlijk nog? Ik ben helemaal geen prins meer. En dan geeft God een belofte. Ja, als je dat volk uitgeleid hebt, je komt terug. Dat zal een teken zijn, je zal me hier dienen. Dat is wel dat je even in de toekomst moet kunnen kijken. Dat is niet een belofte van, kijk, hier. Dat is de belofte. Kijk, nu gebeurt dit. Is een wonder. Die belofte ligt in de toekomst. En Mozes moet dat dus dan vertrouwen. Maar toen Mozes later op die berg terug was, heeft hij vast aan dit woord van God herinnerd en God gedankt dat de belofte uitgekomen was. En hij heeft gezien dat God met hem was door al die jaren heen. En dan gaan we verder in vers 14 nog even. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft u naar mij toegezonden. Mozes zegt, wie ben ik? En God zegt, ik ben. Ik zal er zijn, ik ga met jou mee. Punt. Dit was een kleine introductie, nu gaan we naar een heel ander verhaal. Ik kom hier nog op terug. We gaan naar Lucas. Lucas hoofdstuk 10. Vanaf vers 38. Lucas hoofdstuk 10. vanaf vers 38. Martha en Maria staat er boven in mijn Bijbel. En waarschijnlijk, heel veel van jullie zullen meteen denken, ah, dat is een heel bekend verhaal. Nu, dat het een bekend verhaal is, neemt niet weg dat we nog best wel iets van kunnen leren misschien. En ik hoop dat ook te doen. We gaan deze tekst lezen en dan zullen we het doornemen en daar zal ik een aantal dingen daarbij aanhalen. Maar ik zal het eerst voorlezen, het stukje van 38 tot 42. Het gebeurde toen zij onderweg waren. Zij is Jezus en heel veel mensen die hem volgden, discipelen, volgelingen, nieuwsgierigen, dat ze in een dorp kwamen. En een vrouw, van wie de naam Martin was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Jezus is dus met zijn gevolg, met mensen die hem volgen, geïnteresseerden, vrouwen, mannen, vrouwen, kinderen, is onderweg. Jezus was veel onderweg in Israël in die tijd. In die 3 jaar dat hij zijn actieve bediening had, was hij heel veel onderweg en wandelde door het land en ging van dorp naar dorp, lezen we. En ze kwamen dus in een dorp en daar was een huis, een vrouw met de naam Martha en zij ontving hem, Jezus, en bij gevolg ook waarschijnlijk heel veel andere mensen, in haar huis. Gastvrij, ze ontvangt Jezus. Ze biedt iets aan, kom bij mij. En dan vers 39 staat een stukje andere informatie. Ze had dus ook een zuster, die heette Maria, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Soms is het heel belangrijk, kan een heel klein woordje iets heel belangrijks willen zeggen. En dat is in dit zinnetje het woordje ook. Want dat zegt iets over Maria, maar het zegt ook iets over Martha. Ze is de zuster van Martha, staat er heel duidelijk. Die en heette Maria, die ook aan de voeten van Jezus zat. Maria zat aan de voeten van Jezus, hè, dat blijkt uit dit verhaal. Maar Martha zat ook aan de voeten van Jezus. Maar we lezen uit het verhaal dat Martha helemaal niet zat. Als we het vers verder lezen, zie je dat ze bezig was. Nu, dat zitten aan de voeten van Jezus kan volgens mij hier 2 betekenissen hebben. Een dubbele betekenis, een dubbele uitdrukking. Letterlijk zitten aan de voeten van Jezus. Als Jezus daar zit of lag, misschien werd veel aangelegen ook. Misschien zaten ze op de grond. En Maria zat daar fysiek aan de voeten van Jezus. Maar door het woordje ook, hè, dan wordt aangegeven dat Martha ook aan de voeten van Jezus zat. Maar niet werkelijk daar fysiek zat. Moet het misschien ook nog een andere betekenis zijn of een uitdrukking hebben. Maar wat is dat dan? Zitten aan de voeten van. En iemand anders die uitdrukking gebruikt in Handelingen hoofdstuk 22, is Paulus. Paulus die in Handelingen hoofdstuk 22 een verdediging voert en eigenlijk uitlegt wie hij was en wat hij deed, ook voordat hij bekeerd was. En in hoofdstuk 22 vers 3 staat, maar opgevoed, even kijken, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamalia, op de meest nauwgezette wijze onderwezen. Paulus had zijn opleiding bij Gamaliel gehad. En Gamaliel was een rabbi, een leraar. En hij beschrijft het dus, zitten aan de voeten van Gamaliel. Nu, waarschijnlijk heeft Gamaliel heel veel dingen verteld en zat Paulus en andere leerlingen aan de voeten. Maar eigenlijk was dat veel breder dan alleen maar zitten en zitten luisteren. In die tijd was het heel gewoon dat er rabbies, leraars rondtrokken en die zich leerlingen om zich heen verzamelden om hun kennis over de wet en hoe je het toepast in je leven over te dragen aan een nieuwe generatie. En heel veel mensen, heel veel mannen wilden discipel zijn van een bepaalde rabbi, hem volgen, zien hoe hij leefde, naar hem luisteren, uitgezonden te worden misschien, ook om het weer in de praktijk te brengen, om later ook een rabbi te zijn die weer discipel had. En op die manier eigenlijk de kennis over God, over Gods woord, door te geven van de ene generatie op de andere generatie. En dat was lang niet alleen maar spreken en luisteren. Eigenlijk betekent het ook van, als je een discipel van een rabbi was, volgde je de rabbi. Wilde je zien hoe hij leefde, hoe hij dingen toepaste. Je ging hem achterna. Jezus was ook een rabbi, staat er vaak in het Nieuwe Testament. Hij had ook discipelen om zich heen verzameld. Hij had er 12 uitgekozen, maar er waren veel meer discipelen, want we lezen op een gegeven moment dat hij de 72 uitzendt, 2 en 2, om uit te gaan. Die discipelen hadden dus het verlangen om eigenlijk te worden als die rabbi, om later ook die rabbi te zijn met eigen discipelen, om rond te gaan, om het volk te leren over God, over Gods woord, maar ook over het toepassen daarvan in je leven. Wat deed die rabbi? Hoe reageert die rabbi? Dus het luisteren, het zitten aan de voeten van Jezus is veel breder dan alleen maar zitten luisteren wat hij te zeggen heeft. Het is eigenlijk het verlangen, een hartsverlangen om te worden zoals die rabbi. Om, als je dat bereikt hebt, ook weer zelf discipelen te hebben. Om rond te gaan, om door te geven. Martha en Maria waren dus beide leerlingen, discipelen, volgelingen van Jezus. En ik denk dat dat heel duidelijk is, moet zijn, dat het niet was van Maria had het geloof al gevonden en Martha nog niet. Nee, eigenlijk door dat woordje ook, dat ze beide zaten aan de voeten van Jezus. Beide leerlingen, discipelen waren, die Jezus volgden. Alle twee. En dat is wel belangrijk om te onthouden. Maar we zien op dat moment, in die situatie, hebben Martha en Maria allebei een verschillende beslissing gemaakt. Martha heeft Jezus en zijn gevolg ontvangen in haar huis. En wat lezen we in vers 40? Martha was druk bezig met het bedienen. Martha was dus aan het bedienen in het huis. Eten aan het maken, de gasten verzorgen, gastvrijheid geven aan iedereen die er was. En inderdaad, ik denk dat het meer was dan alleen Jezus en een paar mensen. Ik denk dat het huis vol zat. Dus dat was heel erg veel werk om eten te voorzien, om gastvrij te zijn, om de mensen te bedienen, te verzorgen, dat ze hun natje en hun droogje hadden. En Maria had de beslissing genomen om daar te gaan zitten. En werkelijk te gaan zitten luisteren naar Jezus. In vers 40 lezen we verder, dat Martha was heel druk aan het bedienen, dat zij erbij was komen staan. Maria zit, Martha komt erbij staan. En wat zegt zij? Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Ze spreekt Jezus rechtstreeks aan. En waarschijnlijk niet heel vriendelijk. Waarschijnlijk een beetje geïrriteerd. Moe. Een beetje boos misschien wel. Trekt u het zich nou niet aan dat mijn zus daar maar gaat zitten? En ik ben hier maar aan het bedienen? Ik ben druk bezig, ik zorg toch voor alle gasten? Maar Jezus, hoe reageert hij? Jezus antwoordde in vers 41 en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Vinger op de zere plek. Martha maakt zich bezorgd over veel dingen. En die bezorgdheid heeft haar gedreven tot een stukje frustratie, moeite, pijn, irritatie. Maar Jezus zegt daar helemaal niets van. Die zegt niet van, Martha, doe niet zo geïrriteerd. Kom, laat je zus lekker zitten. Hè? Of kom erbij zitten. Jezus gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Hij legt wel de vinger op de zere plek. Hij spreekt haar wel duidelijk aan. En eigenlijk laat hij zien, hij houdt een spiegel voor, wat eigenlijk haar probleem op dat moment is. Ze maakt zich bezorgd, want ja, al die mensen moeten eten hebben, moeten bediend worden en dat moet toch gebeuren. En hij zegt dan in vers 42, slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Dus Jezus zegt hier, het is een beetje cryptisch misschien, er is één ding nodig, er is dus iets te kiezen, want als je moet kiezen, moeten er minimaal twee opties zijn, en Maria heeft dus gekozen, en dat is iets wat niet van haar zal worden afgenomen, en wat er niet gezegd wordt, maar wel de consequentie is wat Jezus hier zegt, dat Martha iets gekozen had wat wel van haar afgenomen kon worden. En waar heeft Jezus het hier dan over? En dat staat eigenlijk niet zo in de tekst, dus we moeten eigenlijk ook naar die tekst kijken van wat zou Jezus nou bedoeld hebben met wat je wel of niet van je afgenomen kan worden. Ik geloof niet dat het hier gaat over dat haar geloof zou worden afgenomen, of haar discipelschap, of dat ze niet meer bekeerd zou zijn, of niet meer in Jezus zou gaan geloven. Ik denk niet dat het hierover gaat. Maar wat ik net al aan Martha probeerde te schetsen, aan haar houding, haar geïrriteerdheid, haar frustratie, haar angst, als je dat hebt, wat is er dan eigenlijk van je afgenomen? Als je een beetje boos en geïrriteerd bent, wat ben je dan kwijtgeraakt? Een stukje vreugde. Nog meer dingen die eigenlijk daar met die vreugde te maken hebben. Wat wordt er afgenomen als je geïrriteerd bent? Ja? Eigenlijk, ik moest denken aan Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Eigenlijk zie je dus bij Martha, is dat kwijtgeraakt op dat moment. Is ze dan geen volgeling van Jezus meer? Natuurlijk wel. Maar op dat moment, door de beslissing die ze genomen had, is dat kwijtgeraakt. Want ze is geïrriteerd. Ze spreekt Jezus rechtstreeks aan. Ze zegt, kom, zeg eens tegen Maria dat ze me moet helpen. En ik denk dat dat het is wat van haar afgenomen is op dat moment. Een stukje vreugde, blijdschap, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Dat lees je allemaal niet meer van Martha op dat moment. En je kun je misschien ook in je eigen hart kijken en in je eigen leven kijken dat er momenten zijn dat je helemaal niet zo liefdevol of dat je geïrriteerd bent en hè, dat je iets aanspreekt of ergens op heel sterk op reageert waarvan je misschien achteraf zegt van dat was misschien wel een beetje erover. Maar op dat moment ben je zo... Dus Martha had een keuze gemaakt om Jezus te dienen, maar ze was iets kwijtgeraakt. Maria had gekozen om te zitten aan de voeten van Jezus, heel letterlijk. En zij was het niet kwijtgeraakt. Er staat verder niets over hoe Maria zich voelde. Maar ik denk dat dit stukje, hoe Martha reageert, al heel veel duidelijk maakt dat Maria daar niet geïrriteerd zat. Want anders had dat waarschijnlijk wel in de tekst gestaan, dat ze misschien tegen ons, zus, hoe kan je dat nou zeggen tegen Jezus? Hè? Hoe kan je nou zo geïrriteerd zijn? Dat lezen we niet. En omdat Jezus zegt van de keuze van Maria wordt niet van haar afgenomen. Martha, wat jij gekozen hebt, dat kan van je worden afgenomen. Die liefde, die blijdschap, die vreugde. Dus die keuzes. Keuzes maken. Maar Martha had toch gekozen om Jezus te dienen? Waarom had Martha eigenlijk gekozen op dat moment om Jezus te dienen? Wat denken jullie? Wat zou de reden zijn geweest dat Martha op dat moment, Jezus komt daar, kiest om Jezus te dienen? Want Jezus is heel duidelijk, er wordt gekozen. Het is, er is dus toch blijkbaar een keuze, misschien wel een automatische keuze, voor Martha om dat te doen. Wat denken jullie? Wat weten jullie van de Oosterse gastvrijheid? Wat weten jullie van de rol van vrouwen in de Bijbel? In die tijd, in Jezus, wat was normaal? Veel eten bereiden. Nog iets? Nee? Nou ja, ik weet er ook niet zo heel veel van, maar wat ik me wel van weet, is in die cultuur denk ik dat vrouwen vooral de taak hadden om voor het huishouden te zorgen, gastvrij te zijn. Als er gasten kwamen, de vrouwen gingen naar de put om water te halen. De vrouwen zorgden voor het eten, voor het drinken. Dus het was misschien wel een beetje een soort automatisme waar Martha in zat. Oh, we krijgen gasten, dus hup, aan de slag. Dus misschien was het niet echt een hele bewuste keuze, maar het was een keuze beïnvloed door de cultuur, wat mensen van je verwachten, want stel je voor dat je je gasten niet goed verzorgt, wat zal er in het dorp wel niet gezegd worden over die Martha die haar gasten laat verkommeren? Dat is toch een schande. Dus gedreven door wat er gewoon van je verwacht wordt. Van wat mensen wel niet van je zouden zeggen. Wat van de cultuur, hoe je opgevoed bent. Dus eigenlijk heeft Maria een veel bewustere keuze gemaakt om te gaan zitten tegen alle verwachtingen in. Want Maria wist ook wel dat er van haar verwacht werd om haar zus te helpen als vrouwen van het dorp om eten te voorzien voor de gasten. Maria had dus wel een hele bewuste keuze gemaakt om te zitten aan de voeten van Jezus. In de betekenis van als volgeling in een groot geheel, maar ook om op dat moment te gaan zitten en te gaan luisteren. Tegen alle prikkende ogen misschien in. Alles wat je weet van uit je opvoeding, je cultuur, wat er van je verwacht wordt. Zelfs dat ze haar zus ziet bedienen. En denkt niet, ach, die arme zus die heeft het zo druk. Dus daar moet toch wel iets in Maria gezeten hebben. Een motivatie, een drijfveer. Om tegen alles wat van je verwacht wordt in te gaan. En daar rustig bij die mannen te gaan zitten. Want dat stel ik me ook nog voor. Ik denk dat discipelen, officiële rabbijnen hadden discipelen, maar dat waren mannen. Er was een mannencultuur waar de man het hoofd was. En Maria gaat daarbij zitten. Voor Jezus was dat geen enkel probleem. We weten uit de Bijbel dat Jezus heel veel aandacht besteedde aan vrouwen. En de vrouwelijke volgelingen. En we lezen ook dat heel veel vrouwen Jezus dienden en volgden. En met hem meegingen. Dus voor Jezus was dat geen enkel probleem. Hij spreekt daar ook helemaal niet over. Hij gebruikt dit alleen om te laten zien dat Maria een keuze heeft gemaakt. Wat niet van haar afgenomen kan worden. Martha en Maria. Allebei zitten ze aan de voeten van Jezus. Allebei zijn het discipelen van Jezus. En in deze situatie heeft Martha een keuze gemaakt, Maria een keuze gemaakt. En we zien wat er gebeurt. We zien hoe Martha reageert, verandert. En het is een momentopname, een situatie. De keer daarna is het weer andersom. En ik denk dat de keuze die Maria gemaakt heeft om te zitten, te luisteren, veel meer was dan alleen maar kennis opdoen. Bijbelstudie volgen en al fijn dat, dat is interessant wat degene nu uitlegt, een stukje kennis opdoen. Het is veel meer. Het is zitten aan de voeten van Jezus, waar ik mee bedoel. Het volgen, het willen zijn, het willen worden als Jezus. Die motivatie, wat die liefde in uw hart misschien voor Jezus, om te willen worden als Jezus. Misschien helemaal niet weten, hoe moet dat dan? En wij zeggen misschien dan ook heel gauw van, wat moet ik doen om te zijn? Om te zitten. Om te zitten aan de voeten van Jezus. En nu kom ik even terug op het stukje bij Mozes. God maakt zich bekend aan Mozes met de naam Ik Ben, Yahweh, Jehovah. Dat drukt iets uit van wie God is. Hij is aanwezig. Ik ben. Hij zegt van ik ben, ja, hier ben ik. Mozes zegt, ja, wie ben ik eigenlijk? Als hij in het licht van God komt en misschien ziet wie hij werkelijk is. Wie ben ik? Maar God zegt, ik ben. Ik zal er zijn. Ik ga met je mee. Het zitten aan de voeten van Jezus is eigenlijk ook van, ik zou willen zijn. Ik zou willen zijn als Jezus. Ik wil gevormd worden naar het beeld van Jezus. Petrus op een gegeven moment zegt tegen Jezus, als heel veel discipelen hem verlaten hebben, want Jezus zegt, ja, moet u ook niet vertrekken? Zegt hij van, ja, waar zouden we gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. U heeft iets wat ik mis. Ik wil bij u zijn. Ook al verlaat iedereen u, ook al zegt iedereen van, die rabbi, daar moeten we niks mee te maken hebben. Ook al willen de hele alle geestelijke leiders willen die rabbi uit de weg ruimen. Ik wil bij u zijn. Want God zegt, ik ben, ik zal er zijn. Als we dan teruggaan naar het verhaal van Martha en Maria, denk ik dat is een momentopname waar Lucas iets mee wil zeggen tegen ons. Jezus zegt tegen Martha helemaal niet, het is verkeerd om te dienen. Hij zegt helemaal niet tegen Maria, het is het beste, de enige keuze is te zitten aan mijn voeten en te luisteren en mijn onderwijs te krijgen. Maar wat is dan de verhouding daartussen? Tussen doen en zijn. Zitten, luisteren. En ik las in een boek een tijd geleden van iemand die schreef van, wij zijn geneigd om te doen voor Jezus. Dat wordt ons geleerd, we moeten doen, we moeten werken. Zo zit onze maatschappij in elkaar, we moeten presteren. En we gaan dat in de kerk ook doen voor ons geloof. Uit alle goede motivatie en liefde voor God willen we God dienen. Je zegt, ja, de Bijbel zegt het ook. Ga deze wereld in en maak mijn discipelen. Maar het doen voor Jezus kan ook heel erg vermoeiend zijn. Je kan heel erg teleurgesteld raken. En hoe komt dat dan? Misschien omdat we te weinig zitten aan de voeten van Jezus. En dan bedoel ik niet alleen naar de gemeente komen of Bijbelstudie volgen, maar in de bredere zin, wat ik heb proberen te schetsen. Zoals Maria verlangde om een discipel te zijn, wat in haar hart was, dat vuur, en van daaruit te doen. Ik denk dat Jezus ook wil zeggen van, Martha, ja, je dient, je wil mij dienen, prima, er is eigenlijk niks verkeerd mee. Maar Maria heeft het juiste deel gekozen. Er wordt niet van haar afgenomen. Het doen voor God, het doen voor Jezus, moet voortkomen uit het zijn met Jezus. Want als we dat niet doen, dan raken we gefrustreerd, worden we boos, we raken geïrriteerd en we raken eigenlijk de liefde, de vrede, de blijdschap en de langmoedigheid, geduld, raken we kwijt. We raken geïrriteerd, we lopen tegen een muur aan. We raken misschien wel burn-out, omdat we maar bezig zijn, bezig zijn, bezig zijn. Ja, Jezus zegt, ja, natuurlijk mag je me dienen. Daar is niks verkeerd mee, dat is niet mis. Maar doe je het uit het zijn met mij. Zoals God zegt, ik ben. Jezus zegt, ik ben. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de wijnstok. De ware wijnstok. En ik geloof dat we als discipelen, jullie zijn allemaal discipelen, dan neem ik aan dat jullie dat zijn, omdat jullie hier zitten. En als je het nog niet bent, vraag je dan af, waarom ben ik nog geen discipel van Jezus? Wie is Jezus dan in mijn leven? Maar het is eigenlijk een andere preek. Maar ik ga ervan uit dat u discipelen van Jezus bent. En dan roep ik op vanochtend, als u nadenkt met mij over wat ik heb willen schetsen met Maria en Martha. Ik ben misschien wel heel druk in de gemeente of in uw omgeving. Maar doet u dat vanuit het zitten aan de voeten van Jezus. Want dan zal God die liefde, de vrede, de blijdschap, langmoedigheid, geduld, vrede in uw leven blijven bewerken. Ja, inderdaad, we maken heel gauw dat we denken, oh ja, even aan de kant, we moeten doen. We hebben een opdracht, er moet iets gedaan worden, er moet gewerkt worden. Niks mis mee. Maar zit u aan de voeten van Jezus. Leeft u als discipel van Jezus. En ik denk dat we altijd naar ons eigen leven daarvoor moeten kijken. Als we spreken, ook in Hasselt of in Zaventem in de gemeente of hier in de gemeente, ja, wat de toekomst van de gemeente en wat is discipelschap en hoe maken we discipelen? We hebben de opdracht die Jezus aan ons gegeven heeft. Ja, ga in de wereld, maak discipelen en leer ze onderhouden wat ik u geboden heb. Begint dat bij mij? Ben ik een discipel? En zit ik aan de voeten van Jezus? En doe ik voor God uit het zijn met God. En dat is eigenlijk waar ik mee wil afsluiten. De vraag van de preek of om mee naar huis te nemen, om misschien straks over na te praten van wie ben ik? Als ik in het licht van Christus kom, wij komen vaak ook in het willen we naar het licht van Christus. Als Christus zijn licht in ons leven laat schijnen. Dan denk je, wie ben ik eigenlijk? Ik stel niks voor. En dan zegt God, nee, jij bent mijn kind. Jij bent mijn discipel, zegt Jezus. Ja, we maken fouten. En als we naar ons eigen leven kijken, zitten daar dingen scheef? Doen we dingen verkeerd? Maar jij bent mijn discipel. Kom, zit aan mijn voeten. En heeft u dan dat verlangen om te zitten aan de voeten van Jezus? Niet alleen de Bijbelstudie volgen of op zondagochtend gezellig hier komen luisteren. Nee, bent u werkelijk een discipel van Jezus? En vanuit dat discipel zijn, het zitten aan de voeten van Jezus, gaat God u sturen, brengt God u dingen op uw pad, mag u doen, maar mag u ook rust daarin nemen. Want God is in controle. God zegt tegen Mozes, ik geef jou die opdracht, maar ik ga met je mee. Ja, dat is vertrouwen hebben. Vertrouwen in God hebben, dat God met ons meegaat door dit leven. Maar, net zoals Marta en Maria, moeten we die keuze maken om te zitten aan de voeten van Jezus. Een hartingesteldheid, een verlangen, een liefde. Het willen worden, het willen zijn als Jezus. Natuurlijk, we blijven feilbare mensen. Maar God wil in ons en door ons heen leven en ons leven kneden, zodat we worden als Jezus. En dat we instrumenten zijn in deze wereld. Jezus zegt, ga in deze wereld. Hij zegt niet, ga gezellig bij elkaar als christenen zitten en sluit je op. Nee, ga in deze wereld. Maar in die wereld mogen we weten dat God met ons meegaat. En hebben we ook daar die verantwoording om iedere keer die keuze van Maria te maken, zoals ik het noem. De keuze van Maria. Het zijn, het zitten aan de voeten van Jezus. Zodat we doen voor God vanuit het zijn met God. Dank u wel.